Hey, leuk dat je luistert naar Ramadan Stories, de podcast. Ben jij oh zo benieuwd naar de Ramadan maand? Hoe ervaart men dit? Hoe wordt het gecombineerd met dagelijkse bezigheden? Wat is nou echt de nummer 1 craving? Nou, dat en meer hoor je hier. Sit back, relax en luister er maar. Vandaag heb ik hier te gast Angela Alaidrus Panchu. Assalamualaikum Angela, welkom op de podcast.
Hoi alaikum, salam Dimpel, dankjewel.
Super leuk dat je mee wilde doen, heel erg bedankt voor je tijd. En straks het delen ook van je verhaal. Mm-hmm. Laten we beginnen met een korte introductie. Vertel, wat doe je allemaal in het dagelijks leven? Waar woon je? Je leeftijd als je dat wil noemen.
Ik woon in Amsterdam en ik ben 37 jaar. Ik ben moeder van een zoontje van 12. Gelukkig getrouwd en ik ben momenteel werkzaam bij het UWV. Okay. Daarnaast heb ik ook nog een eigen cateringbedrijf genaamd De Wereldchef. Alleen heb ik die even on hold gezet.
Okay. En is dat een beetje door de huidige coronasituatie of was dat daarvoor al?
Nee, dat was eigenlijk daarvoor al. Ik heb februari vorig jaar heb ik besloten om even wat gas terug te nemen. Omdat het... alhamdulillah, het ging heel erg goed met het bedrijf. Maar omdat het een eenmanszaak is. Ja. En ik ook bijna 90% van alle bereidingen vanuit huis deed, werd het een beetje fysiek te zwaar.
Ja.
Dus toen heb ik besloten om naar mijn lichaam te luisteren en niet over mijn grenzen heen te gaan.
Ja,
want
heel
daar, dat kan ik af en toe, ben ik daar wel heel erg, hoe noem je dat, slecht in, zeg maar.
Om
naar mijn grenzen te luisteren. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, nee, nu moet het gewoon. Want het moet ook gewoon echt leuk blijven. En,
zeker,
kwaliteit staat ook natuurlijk voorop.
Ja.
Dus ik heb toen even besloten mijn gast terug te nemen. En dat zou ik eigenlijk doen tot september 2019. Maar toen was ik gevraagd voor een functie als office manager bij een tandartsbedrijf bij mij in de buurt.
Oh, leuk. Ja.
En dat heb ik toen aangenomen. En eigenlijk was ik zo ineens weer aan het werken in een hele andere branche.
Ja.
Ja, en dat was een tijdelijke functie tot januari dit jaar.
Ja.
Dus daarna eigenlijk weer tot... Even kijken, begin deze maand en toen kwam de functie bij het UWV op mijn pad. En dat is eigenlijk gekomen door de coronacrisis. Ik zit op het Nauw-project.
Wat doet dat project?
Ja, die geeft dan eigenlijk 90% van de lonen aan bedrijven die daarvoor in aanmerking komen.
Ja, oké. Ja, dat is wel heel erg belangrijk nu in deze tijd natuurlijk. Omdat er toch, de economie heeft het wel heel lastig nu.
Ja, zeker.
Ja, dus ik wilde net vragen hoe combineer je je baan met deze coronacrisis. Maar dat is voor jou, deze baan is essentieel juist. Het is juist dankzij de crisis dat het...
Wordt gezien als een vitaal beroep. Dus ik moet ook echt naar kantoor. Ik was de eerste anderhalf week, denk ik, van toen de maatregelen werden getroffen. Ja. Toen had ik de functie nog niet. En toen was het wel echt gewoon thuis zitten en je houden aan de maatregelen. Dat doen we uiteraard nu nog steeds. Maar omdat ik naar het werk moet, ben je toch uit huis.
Ja.
Ik weet niet meer waar ik was eigenlijk.
Helemaal afgedwaald. Ja, ik ben het ook een beetje kwijt. Maar laten we maar teruggaan naar waar deze podcast over gaat. Yeah. Dat is namelijk de Ramadan. En de intentie van deze podcast is eigenlijk gewoon verschillende soorten Ramadan-belevenissen in een podcast te stoppen. En ik wilde, toen ik dit bedacht had, eigenlijk gewoon vragen hoe mensen hun Ramadan-ervaringen beleefde afgelopen jaren. Maar goed, nu is het natuurlijk ook heel interessant om te kijken naar hoe dat de komende tijd zal verlopen. Yeah. Maar laten we eerst maar bij het begin beginnen. Hoe is Ramadan bij jou in het leven geroepen? Ben je opgegroeid in een islamitisch gezin? Of ben je altijd, was islam en daarmee ook misschien de Ramadan altijd onderdeel van je leven? Weet je nog een beetje hoe het was de eerste keer dat je meedeed? Vertel.
Nee, ik kom niet uit een islamitisch gezin. Ik kom uit een hindoe gezin. Mijn ouders die zijn gescheiden toen ik 10 was. Ja. En vanuit mijn moeders familie waren zij zeg maar niet praktiserend hindoe. Dus Toen mijn ouders gingen scheiden, werd ik daar een beetje in losgelaten, zeg maar.
Ja.
En rond mijn 16e had ik zoiets van, ik kom niet zomaar uit de lucht vallen. Ik wilde wat verdieping in het leven. En de vragen, eigenlijk levensvragen die ik had, die vond ik niet beantwoord in het hindoeïsme of in andere geloven. Okay. Totdat ik ergens op internet een artikeltje had gelezen. En toen dacht ik zoiets van, ja, hier vind ik, tenminste, hier voel ik me wel bij thuis, zeg maar. Hier worden mijn vragen beantwoord.
Ja.
En ondanks dat ik eigenlijk toch wel vroeger vooral, en wat mensen nu waarschijnlijk ook meekrijgen vanuit de media van islam is slecht en zo. En ik had vroeger ook zoiets van, nou, dat is echt niet een religie waaraan ik me zou willen binden.
Ja.
Had ik niet verwacht dat het toch mijn ogen zou openen, zeg maar.
Ja, ja.
En toen heb ik rond mijn 17e ongeveer begon ik er interesse in te krijgen. Veel over gelezen.
Ja.
En zo bekeerd uiteindelijk.
Oh ja, wauw. En was dan de 17e?
Yes.
Sorry?
Nee, en zo eigenlijk een beetje stapje voor stapje gekomen tot het meer praktiseren van het geloof.
Ja, precies. Ja, mijn volgende vraag was ook inderdaad, wanneer was je ongeveer voor het eerst mee gaan doen met de Ramadan? Was dat toen ook op je 17 of was dat wat later?
Nee, dat was echt wel wat later. Want ik wilde niet, zeg maar, hypocriet dingen gaan doen zonder dat ik ervan af wist.
Ja, precies.
Waarom het precies gedaan wordt. En ik wilde daar ook gewoon echt achter staan.
Yeah.
Dus ik vond wel echt dat ik de verdieping erin moest krijgen. Door zelfstudie, maar ook bijvoorbeeld door naar lezingen te gaan, et cetera. En dat op het moment dat ik iets zou gaan doen, dat ik het ook met de volle overtuiging zou doen. Niet dat ik ooit getwijfeld heb aan of je moet vasten of niet, maar meer gewoon, ja, ik weet niet hoe je het moet noemen.
Met voldoende kennis en echt. Yeah. Dat je wel gewoon goed weet van, oké, dit is een activiteit dat gedaan wordt. Of ja, activiteit en bezigheid in een bepaalde maand. Maar dat je dan wel weet waarom en niet gewoon meegaat en dan achteraf pas leert. Of ja, ik bedoel, natuurlijk is dat ook een manier, maar dat was voor jou dan misschien iets minder aantrekkelijk. Ja,
okay. Ja, en wat er bij mij ook, zeg maar, bij speelde was dat ik het gewoon naast uit volle overtuiging wilde doen, dat ik het ook wilde doen gelijk. Dat ik het echt goed zou kunnen volhouden. En dat ik niet zoiets had van, oké, dit is niet wat ik vol kan houden of wat dan ook. Dus dat ik er dan lakser in zou worden of het met tegenzin zou doen of zo.
Ja, precies. Ja. En weet je nog een beetje of het in de zomer- of winterperiode viel, jouw eerste Ramadan?
Ik weet niet meer. Volgens mij was dat ergens. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Oktober, november. Ik was denk ik rond een jaar of 21 toen ik de volle dagen ging doen.
Ja, oké. Maar nog niet dat je gelijk moest beginnen in de periode waarin Ramadan
niet
nog echt...
Niet hartje zomer, wat we de afgelopen jaren hebben gehad. Nee, dat niet.
Dat scheelt dan wel een beetje,
ja.
En zijn er dan uit jouw culturele achtergrond bepaalde invloeden die jij terugziet in Ramadan, misschien in wat je eet of bepaalde activiteiten die je waarschijnlijk kan linken aan je culturele achtergrond? Of is dat eigenlijk helemaal los van elkaar gaan staan?
Nou, je hebt natuurlijk wel een hele grote groep Hindoestanen die moslim is.
Ja,
althans, die moslim zijn. Dus ik heb wel bepaalde eetpatronen, zeg maar, overgenomen van wat de Hindoestanen bijvoorbeeld eten. Ja, dat
ja en wat al... zijn er dan gerechten die echt in de bij een iftarmaaltijd of misschien de sahurmaaltijd juist terugkomen die echt uit de Hindoestaanse cultuur komen?
Ja, de sewai bijvoorbeeld.
Oh, dat is
dat is een zoete melkgerecht met vermicelli er doorheen. En dan kan je bijvoorbeeld nog een beetje upspicen met bijvoorbeeld kardamom, kaneel, kruidnagel.
Wow, klinkt heel lekker.
En zo. Het is wel echt heel zoet.
Ja.
Althans, je kan het zo zoet maken natuurlijk als dat je zelf wil. Yeah. Maar het is niet een hartig gerecht. En heel vaak wordt dat gebruikt of om de iftar om het vasten te verbreken of in de nacht.
Oh, wauw. Ja. Oké. En dat is wel echt een gerecht dat dan vaak terugkomt tijdens de Ramadan? Of
Ja.
zie je dat altijd wel eigenlijk? Oh, oké. Leuk.
Ja, dat is wel inderdaad iets wat je terugziet tijdens de Ramadan. En ook heel vaak tijdens het suikerfeest, tijdens Eid al-Fitr wordt het ook veel
Ah,
gegeten.
ja, inderdaad. Oh, wat lekker. En bereid je dat zelf ook voor de iftar bij jou thuis?
Het komt niet dagelijks voor, maar het komt zeker wel een paar keer voor in de Ramadan dat we dat thuis eten.
Oh,
Ja.
lekker zeg. Ik ben heel erg benieuwd. Echt nog nooit gegeten. En hoe ziet een gemiddelde vastedag er voor jou uit? Sta je op ook voor sahur in de ochtend slash nacht, zeg maar,
Ja.
voor het ontbijt zo? Oké, en wat eet je
Ja.
dan meestal?
Heel verschillend. De ene keer houden we het op een smoothie en bijvoorbeeld een tosti. En de andere keer maken we wat leftovers op. Het
Ja,
is eigenlijk
oké.
ook een beetje van. Komt helaas wel eens voor dat we. Tenminste, dat we door de wekker heen slapen.
Ja,
Maar gelukkig is dat
natuurlijk.
niet heel vaak. We hebben ons redelijk goed getraind in het wel kunnen opstaan. Maar
Goed,
wat er de
ja.
afgelopen jaren echt standaard op het menu staat, is echt watermeloen.
Oh ja, oh
Ja.
wauw, je bent de tweede die ik hoor die dat echt standaard op het menu heeft staan,
Ja?
ja.
Oké,
Lekker,
nee,
ja.
heerlijk. Vooral tijdens die warme dagen. Als je dan een
Ja.
heerlijke koude stuk watermeloen naar binnen kan werken. Ja.
Zeker. Ja, dus zelfs om 3 uur 's nachts heb je daar geen, ja, vind je dat
Ja,
wel heerlijk?
kan erin.
Oh wauw, lekker. Goed zeg. En ga je meestal daarna weer verder slapen of blijf je dan de
Ja.
hele ochtend nog wakker?
Nee, ik ben echt een slaapkop. Dus ik ga echt gelijk gewoon na het
Ja.
gebed weer slapen.
Ja,
En
ja, ja.
ja, kijk, nu dit jaar zal het ook zo zijn dat ik natuurlijk gewoon naar kantoor moet. Dus
Ja.
het slapen zal wel echt noodzakelijk zijn.
Ja, precies.
En vorig jaar had ik ook dat ik toen dus niet naar kantoor, maar naar de tandartspraktijk moest. Dus ook gewoon op
Ja.
tijd opstaan en daar naartoe gaan. En de jaren daarvoor was ik bezig met mijn eigen bedrijf, dus met de
Ja.
Wereldchef. En dan kan je gewoon wat langer doorslapen in de ochtend. En je kan je
Ja.
ritme meer aanpassen aan het vasten.
Ja, als je niet met kantoortijden te maken hebt, is dat inderdaad wel makkelijker hoor. Ik heb
Ja.
daar wel vaker gesprekken over met
Ja.
mensen die dan. Want ik vind het heel moeilijk om op te staan 's nachts, omdat ik ook heel veel waarde hecht aan slaap. En
Ja.
soms dan slaap ik gewoon door. En ja, ik begrijp dat het echt. En ik ben er ook van overtuigd hoor dat het beter is om wel op te staan. En dat dat
Ja.
ook gewoon onderdeel is van de Ramadan. Maar soms dan spreek ik met mensen en dan zeggen ze: ja, maar dan kan je toch later slapen? En denk ik van ja, ik niet per se, want ik moet naar mijn kantoor. Dus ik
Ja,
kan niet echt
ja.
later slapen. Maar goed,
Nee,
het
precies.
is altijd interessant om te kijken hoe je dat combineert. Ja, dus dat wilde ik eigenlijk ook net vragen aan jou. Is het te doen met je werk, deze combinatie van vasten en werken? Nou ja, natuurlijk was dat dan
Ja.
anders als je toen je de wereldchef had,
Ja.
vergeleken met dat je in de tandartspraktijk werkte. Zag je nog een bepaalde grote uitdaging of iets van waarvan je dacht van oké, dit het is over het algemeen wel oké, maar dit onderdeel, bijvoorbeeld slaperigheid of dorst, honger, ik weet niet, iets
Ja.
waarvan je denkt, dit is echt heel zwaar voor mij?
Nou, de hongerigheid en dorst, daar heb ik alhamdulillah geen last van. Behalve de
Oh,
eerste 2 dagen dat je denkt van oké, ik
even
moet er
wennen.
even inkomen.
Ja.
Maar omdat je weet waarvoor je het doet, vind ik dat heel goed vol te houden is.
Ja.
Alleen slaapgebrek, dat kilt het me gewoon af en toe.
Ja.
En dat is ook gewoon niet fijn om dan op je werk te
Tuurlijk.
moeten gapen en zo.
Ja.
En vorig jaar was het dan dus dat ik na een aantal jaren weer bij een werkgever moest zijn tijdens de
Ja.
Ramadan. En toen heb ik me wel echt verkeken op de tijd, zeg maar, die je kwijt bent op een dag. En dan kom
Ja.
je vermoeid thuis en dan moet je nog de iftar klaarmaken. En dan,
Ja.
nou ja, dan ga je eten, je verricht het gebed. En eigenlijk is er dan, het huishouden moet gewoon ook nog verder gerund worden.
Ja, inderdaad.
Ja, dus wat ik dit jaar heb gedaan, en dat is wat ik het afgelopen weekend heb gedaan, is dat ik gewoon 2 dagen lang een hele koek af heb gehouden.
Oh, oké.
En
Wauw.
ja,
Je
ik
hebt er
heb.
zin in.
Nou ja, het was gewoon meer omdat ik geen zin heb om vermoeid thuis te komen
Ja,
en dan nog te
zeker.
moeten koken. Dus ik heb
Ja.
heel veel maaltijden klaargemaakt, een aantal
Ja.
soepjes.
Ja.
En die heb ik gewoon in porties verdeeld en dan ingevroren. Dus ik hoop dat dat me
Wauw,
zal gaan
heel slim.
helpen.
Ja. Ja, dat is echt heel slim. Daar heb ik eigenlijk nooit... Ja, ik bedoel, ik denk dat ik woon nu nog thuis, dus ik denk dat mijn ouders daar wel over nadenken.
Ja.
Maar de momenten dat ik heb ook wel momenten zelf Ramadan gehad dat ik thuis niet thuis woonde. En dat was eigenlijk wel slim geweest, ja.
Ja, ja.
Helemaal niet over nagedacht. En dat is ook gewoon... Ja, zoals je zegt, je hebt best wel weinig tijd over 's avonds nog. Omdat de avond gewoon eigenlijk wel kort is nadat je het vast hebt verbroken.
Ja,
en het is, je hebt veel te doen.
Klopt.
Ja.
En het is niet eens zozeer dat ik tijd wil om te kunnen chillen of wat dan ook. Maar gewoon mijn tijd ook wat meer nuttiger besteden voor het geloof.
Ja.
Ja, de Koran kunnen lezen, meer gebeden kunnen verrichten en zo. En dan wil ik niet nog per se een aantal uren. Of ook al is het maar een uurtje. Maar dan dat je dat niet... ja, tussen haakjes kwijt bent in de keuken.
Ja, ja, precies.
Ondanks dat ook een ibada is, natuurlijk.
Maar... Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat is volkomen logisch, ja. Ja, en hoe reageert eigenlijk jouw omgeving op het feit dat je aan het vasten bent? En misschien, hoe was het ook toen je net bekeerd was? Werd dat goed ontvangen?
Ja, ik heb alhamdulillah eigenlijk nooit... heb ik het nog nooit, zeg maar, zo gehad dat er negatieve... berichten of meningen kwamen. In ieder geval niet into my face. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. En,
ja, zeker.
Ja, alhamdulillah, ik word wel gesteund door mijn niet-islamitische familie en vrienden. Dus ja.
Ja, goed om te horen. Ja, en op werk is dat ook allemaal, staat men erop. Nou ja, nu bij het UWV moet je natuurlijk nog kijken. Je hebt nog nooit eerder een vaste maand daar meegemaakt.
Nee. Maar ik ga ervan uit dat dat gewoon... geen probleem is. Het UWV daarentegen is gewoon hoe noem je dat? Iedereen is welkom vrij. Welkom. En,
ja, precies. Ja, goed om te horen. Ja, echt heel fijn. En je vertelde al over dat je dus, als je thuis komt, dat je dan nog eventjes moet koken soms. Nou ja, nu dan misschien niet, want je hebt al heel slim alles voorbereid.
Ja.
Wat voor activiteiten of bezigheden heb je nog meer tijdens de Ramadan maand waar je echt de prioriteit aan geeft, naast dus het echte vaste zelf?
Ik vind het belangrijk om in ieder geval een aantal goede doelen te steunen.
Oké.
Wat ik ook altijd doe is voor een vriendinnetje van mij. Die werkt bij een instelling. Die heeft dan altijd één keer of vaker wanneer het nodig is. Vraagt ze om een grote pan soep. En dat is dan dat ik in ieder geval doe. Ik probeer wel, zeg maar, wat meer maatschappelijke betrokkenheid te vinden. En in de afgelopen jaren... ook heel erg veel... Ach, ik kom even niet uit mijn woorden. Sorry. Maar ik ben ook penningmeester bij de Nederlandse moslimvrouwenorganisatie Al-Nisa. In de afgelopen jaren zijn we natuurlijk altijd tijdens de Ramadan en voor de Ramadan ook heel erg druk geweest met het organiseren van de Nationale Vrouweniftar.
Dus
dat
leuk.
Is ook iets wat we eigenlijk tot alleen dit jaar, elk jaar eigenlijk deden.
Ja.
En waar we dan druk mee bezig waren.
Ja, wauw. Wat mooi. En komen daar veel mensen op af?
Ja, alhamdulillah.
Veel vrouwen?
Ja, veel vrouwen inderdaad. Ja, we hebben mooie, succesvolle jaren gehad. En hopen dat het volgend jaar ook weer gewoon door kan gaan.
Ja.
Het was wel even een domper voor dit jaar, maar ja.
Tuurlijk. Ja, inderdaad. En hebben jullie een ander idee over het Nationale Vrouweniftar? Dat jullie dat misschien virtueel gaan doen of een ander iets? Of laten
we
hem even
voor dit jaar? Dit jaar laten we hem even gaan.
Ja, het is ook wel een beetje een vreemde tijd zo. Ja.
Ja.
En dan, wanneer, even terug weer naar zo'n vaste dag, wanneer dus het Maghrib-gebed wordt aangekondigd en het iftar-moment is aangebroken, wat staat er bij jou allemaal op tafel en wat kan er gewoon echt niet ontbreken?
Ja, wat er bij ons aan tafel echt niet ontbreekt is water, dadels, watermeloen, heel vaak ook wel een smoothie of een shake.
Ja.
Fruit ook. En dan toch een hoofdmaaltijd.
Ja, en die hoofdmaaltijd is vaak verschillend.
Is altijd verschillend. Ja.
Het is de ene keer de wereldchef, hè?
Ja, nee, inderdaad. Nee, kijk, de ene keer is het gewoon een goed gevulde soep en de andere keer is het een rijstmaaltijd of pasta of wat dan ook. Het is gewoon eigenlijk net zoals ons dagelijks leven buiten de Ramadan is, is dat het altijd gewoon verschillend is. We zijn niet zeg maar een gezin dat elke dag rijst moet hebben en als je dat niet hebt gegeten, dan heb je bewijs van niet gegeten.
Okay.
Dat is het niet.
Ja, een paar van mijn gezinsleden zijn daar wel van, hoor. Die kunnen niet naar bed zonder rijst. Yeah. Ook al hebben ze de hele vleestafel gegeten of de hele whatsoever. Yeah. Ze moeten thuis toch nog even een bakje rijst.
Ja, precies.
Dat is voor jullie niet per se het geval. Oké, mooi.
Nee, het is wel altijd wel fijn om iets warms in je buik te hebben, maar het hoeft niet altijd per se rijst te zijn.
Ja, en hoe ziet de avond er verder uit nadat het vaste verbroken is?
Ja, dan verrichten we gezamenlijk het gebed. En dan is het gewoon meestal gewoon even nog zitten met elkaar.
Ja.
Af en toe neemt mijn man de leiding erin door bijvoorbeeld iets uit te leggen aan ons. Of een soort mini-lezing te houden.
Oh, wat leuk. Ja.
En dan is het eigenlijk vaak gewoon bedtijd. Voor in ieder geval school. We hebben een schoolgegaand zoontje.
Ja.
Alleen dit jaar moeten we even kijken hoe dat zal gaan. Of we wakker zullen blijven. Nou ja, in ieder geval, ik ga wel naar bed.
Ja.
Ik weet niet hoe zij het gaan doen.
Ja, bereid je ook op een bepaalde manier een beetje voor deze Ramadan in coronatijd? Of laat je het een beetje op je afkomen?
Ja, buiten dan dat ik de meal prepping heb gedaan, dus de maaltijden voorbereiden, ben ik niet op een andere manier iets gaan voorbereiden.
Oké.
Nee. Okay. Nee, we kijken het gewoon aan. Even zien hoe het gaat.
Ja, precies.
Ja.
Oké. Okay. En de laatste 10 dagen van de Ramadan, waar de Laylatul Qadr nacht van Laylatul Qadr kan vallen, besteed je daar nog extra aandacht aan? En wat doe je dan meestal?
Proberen als het kan gewoon naar de moskee te gaan. Alleen 9 van de 10 keer lukt dat eigenlijk niet. Vanwege mijn zoontje natuurlijk.
Ja,
dus dan gaat mijn man die gaat in ieder geval. En dan lees ik gewoon het gebed in huis. En,
Oké.
Okay. Ja, ik zou wel wat meer willen doen. Alleen de situatie laat het niet toe.
Precies, het is natuurlijk ook altijd wel, vaak gaan mensen in die laatste 10 dagen, tot echt de nacht nog door in de moskee met gebeden en dat soort dingen. Dat moet dan ook maar passen bij je dagelijkse bezigheden natuurlijk. Ja,
helaas heb ik die mogelijkheden nog niet gehad.
Nee, maar goed, nu dit jaar dan met de soort van intelligente lockdown noemen ze het ook wel.
Ja,
dan zitten we dus natuurlijk wel thuis. Gaan jullie dan thuis er extra aandacht aan besteden? Of?
Ja, dat hoop ik wel. En mijn man die was vandaag bijvoorbeeld ook op zoek naar een muziekstandaard. Om daar dan de Koran bijvoorbeeld op te kunnen plaatsen.
Ah, ja.
Zodat hij toch staand dan tijdens het gebed de Koran zou kan reciteren.
Mooi, Leuk. Mooi initiatief. Ja, ik ben heel erg benieuwd ook hoe mensen dit allemaal gaan doen deze Ramadan. En ik hoop er ook veel van te leren. Want ook voor mijzelf is het toch echt een beetje kijken hoe en wat. En we zijn natuurlijk gewoon gezegend met dat we in elk geval gezond zijn. En gewoon thuis nog van alles kunnen doen. En überhaupt kunnen vasten. Maar hoe we alle dingen die we normaal in de moskee kunnen doen, nu thuis gaan doen, is nog echt even de vraag.
Ja,
en mijn laatste vraag, ik vind dat vaak wel de leukste vraag ook. De viering van Eid al-Fitr, het suikerfeest ook wel genoemd in het Nederlands. Hoe vier je dat meestal? Ga je ergens naartoe? Koop je cadeaus? Heb je een Ramadan-outfit? Vertel.
We gaan eigenlijk altijd naar het Eid-gebed. Wat wij wel altijd doen, is dat wij kijken naar de maandstand van Nederland. Dus het komt helaas af en toe wel eens voor dat we bijvoorbeeld niet gezamenlijk het Eid-gebed kunnen bidden. Als de moskee waar we normaal naartoe gaan.
Oké. Waar doen jullie dat dan? Gewoon zelf? Of gaan jullie naar een andere moskee?
Gaan we naar een andere moskee inderdaad.
Oké.
Ja, als het gewoon op dezelfde dag is, dan gaan we naar PPME Al-Ikhlas in Bad Hoefendorp. Ja. Althans, zij huren dan een grotere zaal voor het Eid-gebed. hier in Amsterdam, dichtbij ons huis. Maar als zij op een andere dag het Eidgebed hebben, dan wijken we af naar een moskee die wel naar de maanstand in Nederland kijkt.
Ja, ja, oké. En hoe ziet de dag er verder uit?
Ja, dan komen we heel vaak eigenlijk een beetje met de familie bij elkaar. En de familie hier bestaat dan uit mijn man. Ja, dus zijn gezin, dus wij met het gezin. En zijn broer en zijn gezin. En dan mijn schoonzusje, die heeft een tweelingzus. Daar de gezin van.
Oh, wauw, drukke
en,
bol.
Ja, ja, en heel veel kinderen. Dus altijd heel erg gezellig. Ja. We hebben het wel eens zo gedaan dat we tijdens het feest bijvoorbeeld loodjes hadden getrokken een paar weken van tevoren. En dat we dan een cadeautje kochten voor degene die we hadden getrokken. Dus ja, een beetje een soort surprise-achtig.
Leuk zeg.
Ja, ja. En gewoon kleinigheden voor de kinderen.
Ja,
ja. Super veel leuk. Lekkernijen altijd. Ja.
En gaan jullie dat dit jaar weer een beetje op dezelfde manier voortzetten? Of,
ja, we hebben het er nog niet over gehad. Over hoe we het gaan doen.
Het is pas aan het einde van de rit natuurlijk ook.
Ja, we hopen dat er een beetje versoepeling in zal zitten.
Ja, inshallah.
Ja, het is altijd wel leuk om zo'n happening natuurlijk met je dierbaren te kunnen vieren.
Zeker, ja, dat is zeker waar. Ja. Nou, we gaan het zien. Inshallah zal er inderdaad wat versoepeling zijn. En anders vinden we vast ook wel weer een manier om dat toch met elkaar te kunnen vieren. Al is het een beetje op een afstand.
Ja.
Ja, nou superleuk. Bedankt voor het delen van jouw verhaal. Ik weet niet of er nog iets is dat je graag nog zou willen delen. Hoeft natuurlijk niet per se. En anders ga ik hem afsluiten.
Ja, ik wens voor iedereen natuurlijk een hele gezegende Ramadan toe. En verder eigenlijk, ja, weet ik niet.
Ja, een goede afsluiter. Nee, ik wens ook iedereen een hele fijne Ramadan toe en jou ook vooral. Heel erg bedankt nogmaals voor je tijd en voor de enthousiasme die je in deze podcast hebt gestopt. En dat je dus even lekker je verhaal wilde delen. Ik vond het echt superleuk om naar te luisteren. En ik hoop de luisteraars thuis ook. Thuis, waar ze het ook luisteren dan. En mocht je dit als luisteraar inderdaad eens interessant vinden, subscribe aan het kanaal. Deel het. En we zijn ook te volgen op Instagram. Dat is @ramadan.stories. Dus mocht je nog input hebben, meer vragen voor Angela of voor andere gasten, dan kan je het daar altijd insturen. Yes. Nou, nogmaals Angela, een fijne Ramadan en heel erg bedankt voor je tijd.
Jij ook. Fijne avond.
Hetzelfde. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.